Abba, Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u voor uw genade. Heer, u bent een goede vader. You're a good, good father. En we houden van u. Dank u wel dat wij door het offer van Yeshua u als vader ook mogen kennen. Heer, het is Vaderdag. Ik wil u feliciteren. U bent de vader. Uit wie alle vaderschap is voortgekomen. We danken u dat u ons opnieuw leert wat het is om kinderen te zijn van u als vader. Om zonen en dochters te zijn. Dank u dat u in uw genade bepaald heeft dat wat verloren is gegaan in de geschiedenis, dat het nu weer wordt vrijgezet voor al uw kinderen. Dat er een herstel plaatsvindt. We zongen het net over Israël, maar ook in de gemeente vindt er een herstel plaats van alle basiswaarden die Yeshua 2000 jaar geleden heeft vrijgezet zijn offer aan het kruis. En die door de uitstorting van de Ruach HaKodesh ook aan ons zijn toebedeeld. We zegenen u en we danken u. You're a good, good father. We houden van u, vader, en trek ons mee en steeds dieper in uw vaderliefde en in uw vaderhart. Heer, dat alles wat nog aan ons kleeft van de vereenzaming, van de verwezing, van het wat we zelf hebben opgebouwd zonder u, dat dat steeds meer van ons af zal vallen. En dat we steeds meer zullen opstaan als de zonen en dochters van de levende God. Want you're a good, good father. U bent werkelijk een vader. Niet alleen een geloofsbegrip, maar een relatievader. En daar dank ik u voor. Heer, neem ons ook mee deze ochtend, ook als ik het woord mag delen. Het is mijn verlangen dat het vrucht mag dragen voor u. 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig. Heer, spreek tot onze harten. Wat ik zeg is niet zo belangrijk, maar als u het bevestigt door uw Heilige Geest, dan zal het wortel schieten en gestalte krijgen in onze levens. We nodigen u uit. Ruach HaKodesh, Heilige Geest, spreek tot ons vanochtend hier in Yeshua's naam. Amen. Oké, zo beter. Ik had al het gevoel dat het niet helemaal in orde was. Maar het werd net zo mooi gezongen. I will bring you back home, I will bring you back home, oh my children. En dan zie je zo die beelden van de Joodse mensen. Maar dat is die kernroep. Adam, waar ben je? Eva, waar ben je? I will bring you back home, my children. Dat we door Yeshua weer deel zijn van het gezin van wie God is. Dat we weer de Vader, weer werkelijk een Vader voor ons is. Yeshua kwam niet zichzelf brengen, maar hij kwam de weg vrijzetten dat we de Vader weer zouden kennen als Vader. I will bring you back home, O my children. Dat geldt, Israël wordt hersteld, maar ook de gemeente wordt hersteld in zijn roeping, in zijn essentie. En de volheid wordt dan vrijgezet. En we zitten in die tijd dat de Heer daarmee bezig is en dat dat steeds meer dichterbij komt. Cindy Jacobs was op de 13e in Amsterdam en sprak daar. En een van, ik was er gelukkig, ik mocht erbij zijn. En ik ben altijd iemand die graag erbij is als er profetische mensen spreken. Want God gebruikt hun als kanalen om te zeggen, dit is waar ik nu mee bezig ben en dit is wat ik ga doen en dit is waar ik jullie voor klaarmaak. En als je het niet weet, is het moeilijk om je daarop voor te bereiden. Maar als je dat dan hoort, dan denk je, oké, dit is uw plan, dit is uw programma. Yes, neem mij mee, want ik wil graag met u gaan. Daar zendt de Heer ze dan ook voor. En ik ga daar niet uitgebreid over delen, maar gewoon even een paar dingetjes. Matthäus van de Steen was er ook en daar heeft ze over gebeden en geprofeteerd. En over Dick en Aline heeft ze geprofeteerd. Er was een voorgangerstel vanuit de broederschap van Pinkstergemeente, die een leidende rol had, daar heeft ze over geprofeteerd. Maar wat je gewoon merkt, dat God bezig is om het leiderschap dichter bij zijn hart te brengen, dichter in eenheid te brengen, opdat die volheid kan komen over het lichaam. En een van de woorden die ze zei van, ja, tegen Matthäus zei van, awake Europe is not your idea, it's my idea, says the Lord. Oftewel, de opwekking in Europa is niet, nou ja, we moeten een opwekking hebben, want anders gaat het mis, maar het is mijn hart wat dat wil, tot stand wil brengen, dat zegt de Heer. En dan denk ik, dat zijn voor mij van die gouden woorden. En dus ze was bijzonder en ze heeft ons bemoedigd. Ze zei tegen Dick en Aline, maak je klaar, want er zal binnenkort een tijd komen dat je multiple services wil hebben op zondag. Nu is het nog één dienst. En er zijn zo'n 300, 350 mensen, maar maak je klaar. Toen de opwekking doorbrak in Argentinië, hadden ze daar ook in die kerngemeentes 5, 6, 7 diensten op zondag. Ze konden, en mensen mochten maar naar één dienst komen. Want ik bedoel, als het eenmaal die kanalen in de hemel, de floodgates opengaan, dan zullen zoveel mensen in korte tijd tot geloof komen. En daar moeten we ons op klaarmaken. God is mensen daar aan het klaarmaken, kerngroepen aan het klaarmaken, om dat op te vangen, dat te faciliteren. Die mensen moeten dan begeleid worden, die moeten bevrijd worden, die moeten genezen worden. En daarom vormt die kernen, zoals hier, om dat op te vangen wanneer dat tot wording komt. En je merkt dat dat steeds meer dichterbij aan het komen is. Er is in september is er een speciaal, een weekend of zo, dat weet ik niet, 3 dagen of zoiets. En dan komen de leiders van de opwekking van Brownsville, die begon op Vaderdag in 1995, komen samen met de leiders uit Toronto, wat in 1994 begon, in januari. En Argentijnse opwekkingsleiders komen dan allemaal samen op één plek in Amerika. En ik denk dat het is een soort condensatiepunt van de Heer. Hij wil niet verschillende stromingen die maar los van elkaar dingen doen. Hij brengt het samen. De Heer is, je hebt kern, ik heb het misschien hier wel eens eerder gezegd, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval moet ik er nu erg aan denken. Je hebt kernexplosie, dat is met nucleaire dingen. En dat geeft heel veel rommel en vernietiging, maar je hebt ook kernfusie. En als kernfusie plaatsvindt, dan heb je schone energie. En God is bezig met kernfusie in zijn lichaam. En wanneer dat proces tot een grote volheid is gekomen, die eenheid tussen bepalende leiders in het lichaam, dan zet God zijn genade met ongekende kracht vrij. En dan is de eindtijd opwekking een feit. En de Heer is ons daar naartoe aan het brengen. En dat zie je niet op grote schaal, maar wanneer het doorbreekt, dan wordt het overal zichtbaar. Dan gaat het zich verspreiden vanuit die kernen. En daar is de Heer mee bezig. En laat je daarvoor klaarmaken. Klaarmaken gebeurt in de stilte, in de eenvoud. Elia werd klaargemaakt bij de beek. Bij de beek Kerit, in zijn eentje zat hij daar en hij kreeg brood van de Heer, hij kreeg wat hij nodig had. Maar uiteindelijk, toen het punt gekomen was, toen stond hij daar op de berg Karmel. Met die 450 profeten van de Baal en die 400 profeten van de andere afgod. En de Heer kwam met vuur. En daar vond het grote openbaring plaats van de kracht van God en van de genade. En je merkt vanaf dat moment, die koning die er toen was, Ahab, dat hij daarna eigenlijk een gelovige koning was. Uiteindelijk ging het dan toch wel weer mis in zijn leven. Maar daarna wist hij wie de ware God was. En zo wil de Heer ook in onze tijd iets doen wat scheiding brengend zal zijn. Niet zo van, nou ja, een beetje dit, veel wereld in de kerk en wat maakt het nog voor verschil? Overal zie je het misgaan, wat is nou het verschil? Maar dat heel helder is, dit is van God en dit is niet van God. En dat zal de Heer bovennatuurlijk gaan doen. Dat zal hij bevestigen. En daar is hij mee bezig om ons daar naartoe te leiden. En om ons daar naartoe te leiden geeft hij ons ook nieuw onderricht, want dat hebben we nodig. Want de Heer spreekt al door links en rechts, heeft hij door profeten al een aantal jaren gesproken van wat er gaat komen zal zo zijn als het nog nooit eerder geweest is voor de gelovigen. We hebben nog niet echt het besef wat dat gaat inhouden, want het is op een schaal en op een manier zoals we tot nu toe in de geschiedenis nog niet kennen. Dus hoe moet de Heer ons voorbereiden op iets wat we nog niet kennen? Nou, dan moet je in ieder geval durven om de kaders los te laten, de vertrouwde kaders, en je mee te laten nemen in zijn constitutie en hoe hij met de dingen bezig is. En je ziet, de terugkeer van Israël is een beeld daarvan ook. Het zijn Joodse mensen die terugkeren. De vroegere volks, hoe moet je dat zeggen, zoals het was samengesteld met de 12 stammen en met je identiteit, dat is verbroken. Mensen komen individueel terug en God gaat het weer maken tot een volk. En dat betekent dat er nog heel wat dingen moeten gebeuren om weer echt een volk te zijn. In het duizendjarig rijk, als Yeshua terug is, woont ieder weer in zijn eigen stamgebied. Dus er is een enorm herstel bezig. En ook voor ons als gelovigen in Yeshua, Jood of niet-Jood, dat maakt niet uit qua achtergrond, is God bezig met een herstel, hoe hij het oorspronkelijk bedoeld had, zoals het was in de handelingen van de apostelen. En zich vandaar het heeft uitgebreid. Dus we moeten onze plek daarin weer vinden en onze volle identiteit moet vrijgezet worden. En dat gebeurt als je gewoon wandelt op de plek waar God jou gesteld heeft. Dan neemt hij je daarin mee. Hij zal het in ons voltrekken. Zijn denken is groter dan ons denken. En hij overstijgt altijd alles wat wij zijn of kunnen denken. En als wij hem toestaan ons denken te vernieuwen, dan gaat hij dat doen. En dan harmonieert hij dat met zijn denken. En dan zullen wij de dingen ook kunnen vatten zoals hij ze bedoeld heeft. Dus de Heer is ook bezig ons daarin mee te nemen. En een van die dingen waar ook mijn ogen in het afgelopen jaar zijn opengegaan, was de visie van de 7 bergen. Daar zal ik echt wat meer over vertellen, omdat één ding wat mij daarin raakte, is dat het zo bijbels is. Ik had er wel eens in de marge wat van gehoord. Ik dacht, dat is ook mooi voor de liefhebbers. Dat is het ook. Alleen het leuke is als je zelf ook liefhebber wordt. Maar dat moet de Heer je dan maken. Dus en het is geënt op 7-voud binnen God zelf. En dat is wat mij ook daarin zo raakt en waarom ik zo weet dat het diep bijbels is. Ik had nog nooit nooit dieper nagedacht over het 7-voudige binnen de Heer zelf. Kijk, van licht weten we, de regenboog, licht is wit. Wit. De regenboog heeft 7 kleuren. Hè? Door een prisma, als je licht door een prisma doet, dan krijg je prachtig hoe die 7 kleuren daaruit gaan. De regenboog heeft zijn 7 kleuren. De New Age wil ook met de regenboog zwaaien, maar let op, die hebben altijd 6 kleuren. 6 is het getal van Satan. En Satan kan nooit de volle waarheid brengen. Hij misvormt altijd. Dus al die regenboogvlaggen van de New Age en zo, moet je maar eens opletten, zijn in 6 kleuren. Maar de regenboog is in 7 kleuren. 7 is het getal van de volheid van het koninkrijk. En Satan kan de volheid van het koninkrijk niet vertegenwoordigen. Oké, dus je hebt die 7. En dan is ook nog, binnen die 7 heb je 3 basiskleuren. De televisie is geënt op 3 kleuren. De printers zijn geënt op 3 kleuren. Op geel, blauw en paarsachtig. Dat is apart, hè? Met die 3 kleuren kun je die 7 kleuren weer maken. Dus je hebt 1, je hebt 3 en je hebt 7. Oké? Nou, die 1 en 3 zijn we vaak wel van doordrongen. God is 1, hij is een unieke eenheid, hij is Echad. En die 3-heid zijn natuurlijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Oké? Maar voor de troon van God staan de 7 geesten Gods. En ik heb dat altijd verstaan uit het boek Openbaring, dat is de Heilige Geest. Wie anders is de Geest van God? Maar op een of andere manier manifesteert hij zich in 7 vormen, daar heb ik nooit zo dieper over nagedacht. Behalve natuurlijk het bekende Jesaja 11, waar dan staat, hè, de geest van sterkte en de geest van, ik kan het wel even verlezen, maar daar ga ik nu niet verder op in, maar dat is wel heel bekend. Ik ken het helaas niet uit mijn hoofd. Jesaja 11 is ook het beeld van de menorah, van de kandelaar, de geest van wijsheid, de geest van inzicht, de geest van raad, de geest van sterkte, de geest van kennis, de geest van de vrezen des Heren. Dat zijn dan die zes armen en de middelste is, hè, de geest van de Heren, geest van Jehovah. Zo kom je ook op 7 en dat is het beeld van de menorah. De menorah in de tempel is ook een beeld van de Heilige Geest, het licht van de Geest. De tafel met de toonbroden is het beeld eigenlijk meer van Yeshua, van Jezus. Dat is de plek van de gemeenschap met Hem, het avondmaal, brood en wijn. Daar staan die 12 broden die de stammen vertegenwoordigen. Maar als je goed leest zie je dat er ook bekers stonden en ook wijn op de tafel. Dat is brood en wijn, dat is het avondmaal, dat is de fellowship, de gemeenschap met Yeshua. Maar de menorah is het beeld van de Heilige Geest. De menorah is dan ook door en door van goud. Daar zit niks van hout in, daar zit niks menselijks in. Door en door goud betekent door en door goddelijk. Okay, en die tafel is van hout en goud, de godheid en de mensheid van Yeshua. Maar goed, het gaat even om dat zeven, de geest en de zevenvoud. Dus je ziet in het boek Openbaring dat je hebt de 7 geesten Gods die staan voor de troon van God. Dat vind je in Openbaring 1, vers 4. Dat staat meerdere keren in het boek Openbaring. De zevenvoudige geest van God. Openbaring 1, vers 4. Dat is Judas. Johannes aan de 7 gemeenten. Het is al genoemd, de 7 gemeenten. De volheid van de gemeente zijn er 7. Dat is al apart. Zie, kom je die 7 weer tegen. De 7 gemeenten staan dan ook voor de volheid, zowel van de geschiedenis van de gemeente als de gemeente in zijn diversiteit. De 7 gemeenten. Oké, nou springt hij al over naar een andere plek. Johannes aan de 7 gemeenten, genade en vrede van hem die was, die is, die was en die komt en de 7 geesten die voor zijn troon staan. De 7-voudige geest van God. En in Openbaring 4, vers 5 komen we precies datzelfde tegen. Johannes wordt dan in de hemel geplaatst. Er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dat zijn de 7 geesten van God. En dan nog 5, vers 6. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Geest die uitgezonden is over de aarde in 7-voud. Is ook wel een uitleg en die is niet verkeerd, alleen ik denk dat je dan de kern nog niet hebt, maar dat wil niet zeggen dat het niet ook waar is. Op deze plaats is de 7 geesten Gods, zoals het hier staat, weet ik zeker, ben ik van overtuigd, wordt de Heilige Geest mee bedoeld. Wordt ook wel gesproken over de 7 aartsengelen. En ik denk dat die er ook zijn, maar het staat even nog los, direct van de geest van God. Het is duidelijk dat de geest 7-voudig is. Daarnaast heb je inderdaad ook 7 aartsengelen. Oké? Dat moet je alleen niet met elkaar vermengen of verwarren. Dan staat er in Openbaring 5, vers 6. Ik las net, dat zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn over heel de aarde. In dat vers staat, ik zag en zie, te midden van de troon, van de 4 dieren en te midden van de oudsten, hier staat dan netjes ouderlingen, is ook mooi. Te midden van de oudsten stond een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. En horen is het symbool in de Bijbel voor kracht, voor autoriteit. Nou, we weten, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, zegt Yeshua. De sleutels van de dood en het dodenrijk. Hij heeft ze zelf bij Satan opgehaald, opgeëist. Dat is wat hij ging doen in de onderwereld. Want hij is het lam. Hij is volmaakt, hij is zonder zonde en hij heeft de schuld gedragen die ons toekwam. Mij is gegeven alle macht in hemel op aarde. En toch heeft hij 7 horens. Je zou denken, nou, alle macht, 1 grote horen, klaar. 7 horens. Dus kennelijk, ik had er nog nooit zo over nagedacht voor ik me in deze visie verdiept heb, CQ van ontvangen heb. Kennelijk is die macht dus verdeeld op 7 gebieden. 7 gebieden en vormen samen het totaal van die macht van de Heer. Alle gebieden zijn dus verdeeld in 7 machtsgebieden. Oké? Er staat ook, nog bij 7 ogen. Dus hij is ook degene die, als het ware, die 7 gebieden, om het daarop te betrekken, ook in het oog heeft, doorschouwt, precies weet wat zich daar afspeelt. Niets gaat voorbij aan de ogen van de Heer. Oké? Dus 7 ogen, 7 geesten Gods. We hebben het al gehad over de 7 gemeentes. Zie je weer die 7-voud. Nu ga ik naar een ander gebied toe, wat er direct ook mee te maken heeft. En dat is als nou de macht van de duisternis geschetst wordt, de macht van Satan, de macht van de draak, dan zie je op de eerste plaats dat het een draak is met 7 koppen. Heb je weer die 7-voud. Kennelijk 7 gebieden waar die macht zich in uitstrekt. We zagen net de 7 gebieden van de 7 horens van het lam. Hij die rechtens alle macht toekomt, maar door de gevallen staat van de wereld zijn de gebieden waar hij zijn autoriteit zou moeten hebben in de handen van Satan gevallen. En dus ziet dat Satan een 7-koppig draak is. En dan staat er nog, de 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Die vrouw is de moeder van de hoeren, het grote Babylon. Dus dan heb je weer 7 koppen en 7 bergen waar die heerschappij zich over uitstrekt. En dan krijg je in het beeld in feite weten dat Satan de heer is van de wereld. In feite zou hij dat niet meer zijn. Laat ik het zo zeggen, Yeshua heeft die heerschappij gekregen. Maar overal waar nog zonde is en ongerechtigheid, daar heeft Satan nog toegang tot de wereld. Kan hij nog regeren. Want het is door de zonde dat hij regeert. Maar wie daar tegenover opstaat, I took back what the enemy stole from me. In feite heeft Satan geen rechten meer. Voor wie is in Yeshua? Zijn rechten zijn hem ontnomen. Hij is rechtens ontkracht door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet geacht tot in de dood. Hij heeft dat recht niet meer in het leven van de gelovigen en in de bediening van de gelovigen. Maar dan kom je weer die 7-voud tegen en dan uitgesproken in die 7 bergen. Nou is de Heer begonnen rond het jaar 2006 om hier meer openbaring over te geven. En dat heeft hij om een aantal leiders met bekende namen tegelijk gedaan. Een van hen was de internationale leider van Jeugd met een Opdracht, Lauren Cunningham. Eentje was Bill Bright van Campus Crusade for Christ, hier bekend als Agape. Eentje van was Lance Walnow, messiaanse profetische man. En eentje is Johnny Enlow. Verschillende mensen op verschillende plekken die los van elkaar allemaal deze openbaring van God hebben gekregen. Over die 7 bergen. De 7 bergen zijn samengevat, de 7 gebieden van de wereld, van de maatschappij. De 7 gebieden waaruit de maatschappij bestaat. En zijn er ook de 7 gebieden waar Satan zijn invloed in uitoefent. En waar het lam het recht heeft om alle macht en alle heerschappij te hebben. Satan zit er, maar de Heer wil er zitten. En door het offer van Yeshua is in feite de macht al aan ons gegeven om die gebieden vrij te zetten. Dat valt parallel met Israël die het land binnentrekt. De Heer heeft gesproken, ook al tijdenlang spreekt hij, dat geestelijk de tijd gekomen is voor de gemeente om het land binnen te gaan. Wat gebeurde er na 40 jaar woestijn onder Jozua, dezelfde naam als Yeshua, als Jezus, gingen ze het land binnen. En ze gingen het land innemen. In het land zat de vijand. Satan zit in het land. Maar wij komen en zeggen, jij moet eruit, in de naam van Yeshua, want wij hebben dit gekregen als erfdeel. Het zijn de heilige Gods die het land, de wereld, als erfdeel hebben gekregen. Dat ging Israël toen doen, in die tijd, maar dat is een beeld van wat de Heer nu in en door de gemeente gaat doen in de wereld. De gemeente bestaande uit Jood en niet-Jood tezamen. Het land moet ingenomen worden. De Heer vraagt dat en gaat ons leren hoe we dat moeten doen. Wat we net gezien hebben, past hier helemaal bij. Wij zijn meer dan overwinnaars. Wij zijn strijders, maar niet op eigen kracht. Israël moest strijden, maar de Heer gaf de overwinning. Lees het boek Jozua, 1 op 1, overal waar ze in gehoorzaamheid en in reinheid, zonder zonde, wandelden in de opdrachten die God gaf, daar kregen ze een klinkende overwinning, zonder dat er één Israëliet gekrenkt werd in de strijd. Ze moesten met de strijd en met de wapens moesten ze op de vijand gaan, en de Heer gaf de overwinning en de vijand werd vernietigend verslagen. En dat is ons, voor ons ook de opdracht. En dan moeten we niet nu gelijk naar huis gaan en gaan zitten strijden. Zo werkt het niet. Je moet eerst de orders van de meester afwachten. Hij is de generaal van de troepen. Hij heeft het strijdplan. Ieder strijdplan is verschillend. Iedere strijd die Israël moest leveren, moest ze op een andere manier leveren. Jericho was heel anders als Ai. Iedere strijd is anders. Maar het is een strijd des Heren als je doet met hem, door hem en voor hem. En de Heer is ons daarop aan het voorbereiden. En het is in de stilte en in de tegenwoordigheid van de Heer dat je de orders kan ontvangen. Het is een boekje van Corrie ten Boom, Marsorders voor de eindstrijd. En die marsorders voor de eindstrijd kun je alleen krijgen bij de generaal. En de generaal is onze Heer, is Yeshua. En in de intimiteit met papa. Zoals Yeshua die intimiteit met onze papa had, zo mogen wij ook die intimiteit met de papa hebben. En zoals Yeshua zegt, ik doe niets dan wat ik de Vader zie doen. Weet je, dat is zo'n safeguard, is zo'n veiligheid voor je leven en voor je bediening, want dan hol je niet voor de troepen uit. Je zit er niet achteraan, maar je bent in je bestemming en je doet de dingen die God voor jou bereid heeft. Wij zijn bedoeld de werken te doen die God voor ons bereid heeft. Al het andere is eigen werk en zal geen vrucht kunnen dragen voor het koninkrijk en is schadelijk voor ons geestelijk leven. Maar als wij wandelen in de bedoelingen van God, zullen wij dat kunnen bereiken in ons leven waar Hij ons voor geschapen heeft. En dat is de uitdaging voor ieder van ons. Dus die 7 bergen, Die liggen te wachten tot ze ingenomen worden door de kinderen Gods. Toen Israël het land binnenging, en je kunt dat lezen, ik zal het even lezen in Deuteronomium 7, vers 1. Want al deze dingen zijn ons gegeven tot een voorbeeld, zoals Paulus dat ook zegt, om ons te leren. Deuteronomium 7, vers 1. Wanneer de Heer je God je gebracht heeft in het land waar je naartoe gaat om het in bezit te nemen, en hij vele volken van voor je ogen verdreven heeft. En er worden 7 volken genoemd. Ik ga even daar niet op in dit boek en het vervolg daarvan. Zal hij uitleggen bij welke berg welk volk hoort, wat de naam van dat volk is, waarom ze die naam hebben en wat dat betekent, geestelijk. Daar ga ik nu niet op in, dat zou een hele onderrichtsavond worden of een serie avonden. Er worden 7 volken genoemd en er staat bij 7 volken die groter en machtiger zijn dan u. En wanneer de Heer je God ze dan aan je overgegeven heeft, je verslaat, dan moet je hem volledig, et cetera, vernietigen. Geen verbond met hem sluiten, niet genadig zijn, et cetera. Maar ze moeten dus een land binnengaan waar 7 machten zijn die groter zijn dan hun, maar de Heer zal de overwinning geven. Want het geheim ligt niet in hoe stoer wij zijn en hoe getraind wij zijn. En natuurlijk, een training moet er zijn, maar een geestelijke training. En dan zal de Heer je de overwinning geven. David overwon Goliath niet omdat hij zo geweldig sterk was, maar omdat hij wandelde in geloof en het wapen gebruikte wat God hem gaf op de tijd dat God het hem aanreikte. En hij versloeg degene die groter was dan hij. En zo mogen wij vol vertrouwen wandelen in de dingen die God ons gaat geven. Het zijn kleine groepjes die de grote overwinningen zullen halen, omdat ze wandelen niet op eigen kracht, maar binnen het gezag van het koninkrijk. In de gewilligheid, in de gehoorzaamheid, omdat ze zich hebben laten samenvoegen, omdat ze zich hebben laten invoegen, omdat ze hun leven hebben laten stroomlijnen voor het koninkrijk, omdat ze afgerekend hebben met de zonde in hun leven. En de Heer hun heeft toegevoegd aan zijn eindtijdleger. Want God is bezig dat eindtijdleger samen te stellen. Ik heb daar ook eerder over gesproken. En dit hoort daar allemaal bij. Dit zijn de strategieën die de Heer gaat geven. De plaats waar hij je wil gaan inzetten. En die 7 bergen, dat heb ik wel opgeschreven omdat het goed is om dat een keer te horen. Dat zijn de media, is 1 van die 7 bergen. Dan de overheid is 1 van die 7 bergen. Educatie. Economie, celebration, vieren van het leven, dat is kunst, muziek, sport, mode, entertainment. Vieren van het leven, kunst, muziek, sport, mode, entertainment. Religie of godsdienst en familie. Dit zijn die 7 gebieden. Als je die onder elkaar zet, zal ze nog een keer noemen voor wie ze opschrijft. Media, overheid, educatie, economie, het vieren van het leven, dat is de lastigste om 1 term voor te vinden. Dat is een kunst, muziek, sport, mode, entertainment. Sorry.
Het ministerie van sport en welzijn, is dat misschien een goede term?
Ja. Dat is een goede poging. Dan religie en dan familie. En het is ongelooflijk, deze visie is enorm geïntegreerd, bijbels geïntegreerd. Want in Openbaring 5, vers 12. Nogmaals, er zijn boeken waar je verder over dat kunt lezen. Ik geef gewoon even het principe weer. Openbaring 5, vers 12. Het lam dat geslacht is, is waard om kracht te ontvangen, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En de Heer liet zien aan deze mensen die hiermee bezig was en aan wie hij dit in eerste instantie openbaarde, dat zijn ook 7 eigenschappen die daar genoemd worden. En iedere eigenschap correspondeert met 1 van die bergen. Dan denk je, wow. Media correspondeert met dankzegging of lof, de eer brengen. Dat is het doel, het koninkrijksdoel van de media, is dankzegging of lof. Bij de overheid is het kracht of macht, autoriteit. Educatie, wijsheid. En er staat in Spreuken 9 vers 7, de wijsheid is gebouwd op 7 pilaren. Heb je ze weer? Dit is zo bijbels geïntegreerd allemaal. Op alle kanten kom je dit weer tegen als je het dieper gaat bestuderen. Economie is rijkdom. Vieren van het leven valt dan samen met heerlijkheid. Het besef van heerlijkheid, glory. Religie heeft met eer te maken, eer aan het Lam. Godsdienst, hem alle eer geven. En familie heeft te maken met sterkte. Waar gezonder, goede familierelaties zijn, daar wordt sterkte in je identiteit ingebouwd en ingebakken. En wie dat niet heeft gekregen, dat geldt voor bijna iedereen van ons, daar wil de Heer dat inbouwen. Dat doet hij door genezing, dat doet hij door herstel, dat doet hij door een proces. Want sterkte hoort bij familie, bij relaties, goede relaties. Als je ziet hoe die zeven weer corresponderen met die zeven bergen. Dan denk je, het is gewoon volmaakt. Het Lam met de zeven horens, die zeven eigenschappen van het Lam, die zeven bergen die het totaal van onze maatschappij, van onze wereld opmaken, waarbij de Heer het recht heeft verdiend om al die zeven heuvels, om dat te regeren. Hij is koning. Hij is de heerser van de wereld. Dus het is volmaakt. Maar er ligt een opdracht aan ons. En die opdracht, daar is hij mee bezig om ons daarvoor. Door onderricht ga je beseffen wat je opdracht is. Zo werkt het bij mij ook. Voor mij was dit niet zo helder, maar door dit onderricht te krijgen, dacht ik, dit is gewoon, het is waar, het is waarachtig, het is bijbels, het is gefundeerd, dit is gewoon van de Heer. En dan krijg je ook veel meer zicht waar de Heer naartoe wil en waar hij mee bezig is. Niet zo van, ja, we moeten het maar zien te redden als gelovigen en dan... En dan komen de oordelen van de eindtijd en dan komt hij terug. Maar er ligt een opdracht voor ons in deze tijd. En die opdracht die gaat zich vervullen terwijl tegelijk ook die oordelen zich voltrekken over de ongerechtigheid in de wereld. En dan zie je dat de gemeente gaat opbloeien en opgroeien en haar positie inneemt. En dat tegelijk het oordeel komt over de machten en de heerschappijen. Toen Israël uit Egypte ging, en dat zegt de Heer letterlijk, was het oordeel moest over de goden van Egypte komen. Vandaar die 10 plagen of 10 slagen wat er letterlijk staat. En door het oordeel zakte het, als het ware Egypte als natie, het rijk van de duisternis zakte in elkaar. Maar Satan, farao in dit verhaal van Egypte, bleef tot het laatste moment wel nog op zijn gezagsplek. Dat hij uiteindelijk ook onderuit gehaald wordt en ten onder gaat in de Rode Zee. En zo zal Satan ook uiteindelijk zijn plek verliezen in de eindtijd oordelen. Maar daar staat tegenover aan het volk Gods, wat de ruimte inneemt die Satan altijd heeft ingenomen. Geleid door God, geleid door de Heilige Geest. Zodat de heiligen uiteindelijk regeren, tezamen met hem. Oké? Dus dat zijn dingen, denk ik, waar het goed is dat we daarvan horen, dat we ermee bezig zijn en dat we het ons eigen gaan maken en dat we eruit gaan leven. Want we zijn koningskinderen. En de koning heeft alle macht in de hemel en op aarde. Oké. Abba Vader, ik dank u wel voor uw grote genade. Ik dank u wel dat u goed bent en trouw. Ik dank u wel dat u bezig bent. En daar ben ik heel blij mee om uw plannen te onthullen. Wat wij in de komende tijd mogen gaan doen en mogen gaan betekenen. Heer, dat we niet gewoon... Ja, het maar moeten zien te redden, maar dat u wil dat we inzicht hebben, dat we weten welke richting we opgaan, dat we ons bewust van zijn waar we voor gesteld zijn en dat u ons daarin gaat trainen. Heer, ik wil bidden voor ieder van ons als we hier zijn, dat u ons meer licht wil gaan geven op deze dingen. Ik wil bidden, Vader, dat u de zalving van de openbaring vrijzet over ieder van ons. De profetische zalving. Dat we mogen gaan zien waartoe u ons roept, individueel, ieder van ons, wat de plek is die u voor ons hebt. Nu, maar ook in de komende tijd. Waar we mogen wandelen in die volheid van de geest die u gaat uitstorten in de komende tijd. Waar we de invloed van het koninkrijk mogen vermeerderen door onze wandel en door ons leven. In gehoorzaamheid aan u. Heer, help ons. Help ons om te zien waartoe deze tijd, wat u ons uitnodigt, wat u ons roept, waar we ons naar mogen uitstrekken. En spreek dan tot ons in de stilte van de omgang met u. Spreek waar we u zoeken. Spreek waar we uw aangezicht zoeken. Heer, en breng ons in die plek waar u ons voor bedoeld hebt. Ieder van ons, persoonlijk, individueel, maar ook als gemeenschap. Dat vraag ik in Yeshua's naam. En ik dank u dat u een trouwe vader bent. Dat u het gaat doen. In Yeshua's naam. Amen.
Amen.